We waren vorige keer terechtgekomen in Malachi hoofdstuk 3. In het gedeelte vanaf vers 7 waarboven staat vermaning God trouw te dienen. En dus zegt hij, keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is een algemene uitspraak die betrekking heeft op hoe de Heer zich gedraagt, hoe hij handelt tegenover de zijnen, om zo te zeggen. Tot de schepping in het algemeen en tot Israël in het bijzonder. Maar het is meer in het bijzonder zelfs de uitdrukking over de tijd die hier aanbrak, vanaf Malachi tot Matthäus. De tijd waarin de Heer zich voor Israël verborg. Maar juist daarom is het in de eerste plaats een uitdrukking in verband met onze tegenwoordige tijd. Want als het dan al zo is dat de Heer zich verbergt voor Israël, dan is dat in onze dagen. Namelijk sinds het Joodse volk officieel gestruikeld is en zich gestoten heeft aan de steen. Precies zoals de Bijbel dat zegt. Dat laatste zeg ik er maar bij. Want je krijgt tegenwoordig kritiek als je dit soort dingen zegt. Dat mag allemaal niet meer. Maar de Bijbel zegt het gewoon. En ze hebben dat gedaan inderdaad omdat zij hem niet dienden en meer nog omdat zij onder de wet leven die nou eenmaal een verblindende, verhardende, om niet te zeggen verdovende uitwerking heeft. Verdovend in verband met de oren, maar wellicht ook in verband met alle zintuigen. In elk geval, mijn Bijbel zegt dat, en daarom juist hebben zij zich gestoten aan de steen des aanstoots, de rots der ergernis, zoals het in het Nieuwe Testament niet alleen in het historisch verslag staat, maar ook in de latere leerstellige commentaren daarop. Kortom, in onze dagen ligt de situatie zo, keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren. Sluit compleet aan met wat de profeten daarover zeggen dat er gebeuren zal. Namelijk eerst zal het Joodse volk tot geloof komen als volk officieel. En dan zal de Heer inderdaad wederkomen. Met ditzelfde letterlijke woord. Dan zal hij wederkomen zelfs. Maar het wacht op de officiële bekering van Israël. Dan wel het Joodse volk. Namelijk wat er van over is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar zij zeggen, waarin zullen wij wederkeren? Dat is het oude onbegrip dat de Joden demonstreren, of althans, dat over de Joden gedemonstreerd wordt in dit Bijbelboek. Een verschijnsel dat zich later herhaalt in het Johannes-evangelie. Ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb. Namelijk als Johannes spreekt over de Joden, dan is het meestal in de trant van, maar de Joden begrepen niet, maar de Joden wisten niet, enzovoorts. Maar de Joden vroegen onder zichzelf, wat zegt hij nu toch? En dat soort dingen meer, want ze wisten niet waarover hij sprak. En toen hij zei, de waarheid zal u vrijmaken, zeiden zij, wij zijn altijd vrij geweest. Hoezo zullen we vrij worden? En dat soort uitspraken, waarin de Joden er dus slecht afkomen, moet ik zeggen, in het Johannes-evangelie inderdaad, dat soort uitspraken liggen recht in het verlengde van dit laatste Oud-Testamentische Bijbelboek. Dus je kunt nog voorstellen om voortaan de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken te beginnen met het Johannes-evangelie. Zou ook een optie zijn. Sluit regelrecht aan. Waarin zullen wij wederkeren? Waarna de Heer zegt, waarom en waarin? Hij zegt namelijk, zal een mens God beroven, maar gij berooft mij. En zegt, waarin beroven wij u? En dan weer het antwoord in de tienden en het hefoffer. Kortom, wat hier in vers 9 en 10 naar voren gebracht wordt, vervolgens is dat dit volk leeft onder de vloek. Niet een vloek, maar de vloek. De vloek zoals die in het Oude Testament eerder werd aangekondigd in Deuteronomium. Die heb ik u voorgehouden vorige keer in elk geval. Deuteronomium 28. Immers, dat is het hoofdstuk waar staat, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoord. Gehoorzaam zijn, dan zal ik u zegenen. En indien gij mijn stem niet zult gehoorzaam zijn, dan zal ik u vloeken. En wat eerst als zegeningen naar voren wordt gebracht in Deuteronomium 28, is geloof ik, ja. Wordt later in hetzelfde hoofdstuk als vloek naar voren gebracht. Dat tegenovergestelde dus. En dus met de vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft. Zelfs het ganse volk, het volk als geheel doet dat. Het is diezelfde vloek als uit hoofdstuk 2, vers 2, hier in Malachi. Waar precies hetzelfde staat. Indien gij niet zult horen, en indien gij het niet zult ter harte nemen, dat wil zeggen geloven. Let op dat er staat niet ter hand nemen. Hè? gaat niet om dat men de wet zou uitvoeren, gaat erom dat men de wet, het onderwijs namelijk, de waarheid, Torah, struth, dat men die zou geloven, namelijk ter harte nemen. Staat ook in Deuteronomium, maar dan in hoofdstuk 30, waar staat men zou de wet niet doen met handen en voeten, maar met de mond en het hart. En Paulus haalt het later aan in Romeinen hoofdstuk 10. Juist en vooral in verband met de positie van de Joden. En indien gij niet zult ter harte nemen, 2 vers 2, om mijn naam eer te geven, want zo geeft men de naam des Heeren eer, simpelweg door hem te geloven, uiteraard. Indien gij dat niet doet, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Uw zegeningen veranderen in vloeken, en dat is precies wat Deuteronomium 28 systematisch, een heel lang hoofdstuk, uiteenzet. En daar wordt hier in Malachi 3 vers 9 op teruggekomen. Met de vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Dat wil zeggen, het hele volk als volk berooft mij. En dus leeft het hele volk als volk onder de vloek. Dat kun je niet van elke Israëliet of elke Jood zeggen dat hij onder de vloek leeft. Maar zolang hij vasthoudt in elk geval aan deze Joodse traditie of religie, dan leeft hij onder de vloek. Dan stelt hij zich onder de wet en de wet is een vloek waarvan wij verlost zijn. Immers God heeft ons verlost, of Christus heeft ons verlost van de vloek der wet en van het juk der wet. Want zo wordt het genoemd, vloek der wet in Galaten 1. En daarna, wat men zou doen, vers 10, breng al de tienden mag ook, verandert in de praktijk weinig, brengt al heel de tiende of alle tienden in het schathuis, opdat de spijzen zij in mijn huis, en beproef mij nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. Dus de eenvoudige verwijzing in elk geval naar de Mozaïsche wet, namelijk de Mozaïsche wet die zegt, doe dit en gij zult leven. Ook aangehaald in Romeinen 10. Doe dit en gij zult leven. Niet in de zin van, dan zult gij eeuwig leven ontvangen. Want dat kon niet en was ook bovendien niet de bedoeling. Maar het was wel zo dat men in het land de Heer zou dienen, in overeenstemming met de wetten des lands, om zo te zeggen. En dan had de Heer beloofd hem te zullen zegenen. En de Heer zegt, beproef mij maar de. En eigenlijk, het is een algemeen beginsel, geldig voor de hele schepping, uiteraard. Maar het is ook een beginsel dat nog steeds van toepassing is, ook in onze dagen. En zeker ook op ons als gelovigen, waar wij trouw zijn aan de Heer. Ik moet een andere woord gebruiken, anders dan krijg ik daar problemen mee. Waar wij de Heer niet verloochenen, zal Hij ook ons niet verloochenen. En van de kant waarin het echt in Timotheus staat, indien wij Hem verloochenen, Hij zal ook ons verloochenen. In ons geval blijft dan toch geldig, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Zodat dat begrippen zijn die elkaar blijkbaar niet helemaal dekken. Maar het is in elk geval zo, waar wij hem niet dienen, zal hij ook ons niet dienen. En dat is ook wat er staat bijvoorbeeld in Galaten. Als er staat dat als men kiest voor de wet, en in het midden gelaten wordt of dat de Mozaïsche is of de Joodse. Maar als men zich stelt onder de wet en zich laat besnijden, Galaten 5 vers 2, zegt Paulus, dan is Christus u niet nut. Galaten 5 vers 2. Ziet ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarna, gij zijt van de genade vervallen. En dan staat er dus eerst twee keer, Christus is u niet nut, want Christus is u ijdel, is hetzelfde als Christus is u niet nut. En daarna wordt gezegd wat het betekent, wat er de consequentie van is. Namelijk, gij zijt van de genade vervallen. Leven uit genade is dan dus niet mogelijk, logischerwijze. Want als men kiest voor de wet, ja, dan leeft men onder de wet dus. En dat was niet de bedoeling, wij zouden leven onder de genade en daarmee ook uit genade. Voor iemand die onder de wet leeft, heeft de Heer Jezus Christus geen enkele betekenis of nut enzovoorts. Want indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Eens kijken of ik die zo gauw kan vinden. meen dat het 2 Timotheus was. Ja, 2 Timotheus 2. Vers 12 en 13. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem, of voor mede. Indien wij verdragen, wij zullen ook mede heersen. Indien wij verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Doch indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Namelijk, dat wil zeggen dat onze zaligheid als zodanig in de smalle betekenis van de term daarmee niet op het spel staat, maar in de brede betekenis wel. Dat sluit natuurlijk aan bij talloze andere geschriftgedeelten, bijvoorbeeld die van 2 Korinthe 3, of 1 Korinthe 3, die vind ik altijd het makkelijkste, omdat daar glashard staat dat de eventuele werken van het vlees van de gelovigen zullen verbranden, maar staat er, hij zelf zal behouden worden. Maar al zo, als door vuur, dus een beperkte behoudenis. Vele hoeven ook niet meer, naar het schijnt. Sterker nog, veel hebben niet eens idee dat er überhaupt nog meer is. Maar daar gaat het hier wel over, want het gaat erom in 2 Timotheus 2 vers 12, dat wij zouden verdragen met hem en daarna ook met hem zouden heersen. En dat is bepaald niet hetzelfde als in de hemel komen of kind van God worden of iets dergelijks. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat kan men dus verspelen, kwijtraken. En dat staat natuurlijk op talloze plaatsen in de diverse nieuwtestamentische brieven. Maar het ging mij om die uitspraak, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat algemene beginsel was natuurlijk ook van toepassing onder de wet. Maar het staat hier negatief in 2 Timotheus 2. Men kan het ook positief zeggen, namelijk, doe dit en gij zult leven. En dat is wat de Heer hier laat zeggen door Malachi in hoofdstuk 3. Vers 10, breng al de tiende, heel de tiende, want onder de wet waren het verplichtingen, in het schathuis, want zo heette dat gebouw bij de tempel waarin deze dingen verzameld werden, opdat er spijzen zij in mijn huis, met de verwijzing eigenlijk naar het spijsoffer. En het spijsoffer is de uitdrukking nou eenmaal van de praktische dienst in het dagelijks leven aan de Heer. Dat is hier zo. En men zou hiernaast ook kunnen leggen Hosea hoofdstuk 1. Joël hoofdstuk 1, omdat daar ook van hetzelfde sprake is, namelijk het volk dient hem niet en daarom heeft de Heer niet te eten, staat er. En dat is uiteraard overdrachtelijk bedoeld, maar de aardigheid is dat het daar ook letterlijk is, want er is prompt een sprinkhanenplaag waardoor het land niks opbrengt en niet alleen heeft Israël dus niet te eten, maar de Heer ook niet. En dat staat er ook. En dus volgt de oproep tot bekering, die meteen verlegd wordt, die oproep, naar de dagen van de 70ste week van Daniël, want daar gaat het uiteindelijk verder over, de dag des Heren, maar daar gaat het me nou niet om. Maar wel om dat principe van dat de spijzen zij in mijn huis. Israël wordt geacht, niet al te letterlijk, maar ze worden geacht een spijsoffer te brengen. Dat wil zeggen, ze worden geacht hem te dienen in heel hun leven, in hun hart enzovoorts. En dat is wat in de spijsoffer wordt uitgedrukt. En daarom, men zou de Heer dienen omdat de spijzen zij in zijn huis. En de Heer zegt, en als dat er is, zorg ik dat er ook spijzen is in uw huis. En men zou dat vooral in de grootste en breedste betekenis moeten nemen. Waar wij de Heer dienen, zal de Heer ons dienen. Waar wij leven als zijn dienstknechten, in de praktijk zal hij ons van dienst zijn. Dat wil zeggen, zal hij ons het nodige verschaffen. Die uitdrukking heb ik laatst ergens gehoord, maar vooruit. Maar het is wel wat hij doet in elk geval. En dat staat hier ook. Beproef mij nu daarin, zegt de Heer de Heerscharen, of ik u dan niet open doen zal de vensteren des hemels. Die vensteren des hemels is min of meer algemene aanduiding van zegeningen die God geeft vanuit de hemel. Ik moet zeggen dat het nou ook weer niet zo is dat de term zo vaak voorkomt in de Bijbel. Maar het idee blijft dat de Heer als het ware door de vensteren des hemels het een en ander naar beneden gooit voor het volk. Daar kunt u zich in elk geval voorstellen hoe zoiets is. Maar men zou het overdrachtelijk nemen. Maar er zit bovendien nog meer aan vast, want het idee blijft dat deze woorden van toepassing zijn eerst, maar dat is niet de belangrijkste, op de tijd die hierna aanbreekt tot de dagen van de komst van Johannes de Doper. Een paar bladzijden verder, maar dan 400 jaar verder dan toch. Maar vervolgens, en dat is veel belangrijker, zijn deze uitspraken van toepassing op de dagen waarin wij leven, zeg maar op onze tegenwoordige bedeling, waarin de hemel nou eenmaal gesloten is. En de hemel is gesloten omdat het Joodse volk Israël officieel de Heer niet wil kennen, zich van hem afkeert en inderdaad de Messias verworpen heeft enzovoorts. En toen is vervuld wat ook in Deuteronomium staat, namelijk dat de Heer te dien dagen zijn aangezicht ganselijk zou verbergen. Ze hebben mij in vergetenis gesteld, staat er dan. Ik zal ook u in vergetenis stellen en ik zal gaan zitten kijken hoe het afloopt met u. Ik zie wel, staat er letterlijk. In plechtig Nederlands van 350 jaren meer geleden, maar staat er wel. Ik zal zien welk uw lieder einde wezen zal, enzovoorts. Deuteronomium. Maar de hemel sluit zich, en dat is kenmerkend voor onze dagen. En inmiddels heb ik even gauw teruggebladerd naar Jesaja 64. Waar wij een soort gebed vinden van Israël om verlossing. Dat staat ook boven vers 7 van Jesaja 63. En dan neem ik de draad op, Jesaja 63, de laatste verzen, vanaf vers 17. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? En begrijp je me goed, de Heer verhardt hun hart. Althans, voor zover je dat kunt zeggen, van het hart van een volk, maar dat wordt gezegd in de Bijbel, in het Oude Testament meerdere malen, met name in Jesaja, al in hoofdstuk 6 trouwens, maar ook op andere plaatsen wordt het aangehaald. Maar de vraag is hier, waarom verstokt gij ons hart dat we u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels, dat wil zeggen de stammen van Israël uiteraard. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Dat wil zeggen, uw heilig volk heeft dat heiligdom maar een weinig tijds bezeten. Want onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Dat zou kunnen slaan op de tempel. Het kan ook slaan op het hele land. Want heiligdom is een heilig ding. Dus het kan van alles wezen. Maar ze zeggen, we hebben het maar een korte tijd bezeten. En vers 19, wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst, als de heidenen dus, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Ze zeggen, wij zijn als de heidenen, want u hoort ons niet, u ziet u niet, u verhardt ons hart. En zij bidden, keer weder, einde van vers 17, om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels, enzovoorts. En dan 64 vers 1, och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten gelijk een smeltvuurbrand. En dan gaat het weer verder met allerlei beeldspraak enzovoorts. En daarna lees ik nog vers 9, halverwege het vers. Want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En dat is precies de situatie gedurende heel onze bedeling. Begrijp je me goed? U kunt zeker ook onder wat orthodoxere Joden varianten op dit gebed vinden. Maar het probleem blijft dat men domweg niet wil geloven in wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En dus blijft het daarbij. En dan kun je wel je beklag doen, maar dan staat er ook dat de Heer zegt, ja, ze zullen in hun benauwdheid tot mij roepen, maar ook al zo zal ik hen niet horen. Enzovoort. Dat is een goede reden voor, omdat de Heer zelfs in andere talen zelfs tot het volk spreekt. En ook al zo zouden zij hem niet horen, zei Jesaja 28. En zo blijft het dus gedurende heel onze bedeling. De aardigheid is, nu ik toch deze bladzijde open heb liggen, de aardigheid is dat als wij beginnen te lezen in bijvoorbeeld Jesaja 63 vers 1, dan hebben wij meteen het idee dat deze uitspraken gaan over de uiteindelijke bekering van Israël aan het einde van de 70ste week, wanneer men zijn naam alsnog zal aanroepen, en dat zal men doen, Joel 2 komt het aan, dat zal gebeuren, waarna hij ook daadwerkelijk zal verschijnen. Dat is ook zo. Daar gaat het ook over. Maar ik moet u zeggen dat als u die hoofdstukken... Al deze hoofdstukken trouwens, aan het eind van Jesaja... Zo ongeveer vanaf... Laten we zeggen vanaf hoofdstuk 60. Als u die hoofdstukken leest, zult u merken... Dat daar soms gesproken wordt over... Het einde van onze bedeling. En ik bedoel eigenlijk het einde van die verborgenheid. Hè? Dat wil zeggen... Over de 70ste week van Daniel, uitlopend op de bekering van het Joodse volk officieel. Maar er staan ook nogal wat uitdrukkingen in, die volgens de duidelijke verklaring van het Nieuwe Testament van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. En al sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. En de conclusie moet eigenlijk luiden dat het daar dus helemaal over gaat. Niet over één tijdstip daarin, maar het gaat over de hele periode als zodanig. Waarin aan de ene kant de mens roept tot God, de Joden ook. Waarin men roept tot God of hij zich niet wil laten zien, of hij niet de hemelen wil openen enzovoorts. Maar men doet dat in het algemeen toch in ongeloof. Niet dat men niet gelooft dat hij bestaat, hoewel dat ook soms zo is. Maar men gelooft niet in wat hij gezegd heeft. En dan houdt hij dus gewoon de deur, de vensteren dicht. Dan blijft de hemel gesloten. En in die tussentijd wordt hij gevonden door degene die naar hem niet vraagden. 65 vers 1. Van Jesaja, niet van Malachi. Nee, daarom. Maar intussen wordt hij dus gevonden door degene die naar hem niet vraagden. Dat zijn wij dus. In elk geval de heidenen. En iets dergelijks komen we ook tegen Jesaja 62, want daar wordt in elk geval gesproken over de gemeente, de bruidegom en de bruid enzovoort. Die leg ik helemaal niet uit, want dan kom ik niet meer terug in Malachi. En dat was wel de bedoeling. Maar er wordt over de gemeentelijke waarheid gesproken. Bovendien Jesaja 61, nog een hoofdstuk eerder, begint eigenlijk met de opstanding van Christus. Als er staat, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, et cetera, et cetera. En in Lucas 4 zegt de Heer Jezus dat in die dagen deze profetie vervuld wordt, of althans sinds die dagen, want het is een uitspraak over de opstanding van Christus en sindsdien wordt het evangelie, de blijde boodschap, maar dan in het Hebreeuws, de blijde boodschap, wordt gebracht aan de zachtmoedigen en aan de gevangenen en aan de gebondenen enzovoort. En dat is zo in onze dagen. Die heb je toch, hè? Nou ja, aan heidenen. Oké, aan 10 stammen die gevangen zijn en die gebonden zijn, die in de ballingschap verdwenen zijn enzovoort. En dan wordt het evangelie gepredikt. Prima, maar het wordt in ieder geval in het Nieuwe Testament aangehaald. En daar gaat het maar om. Niet aan het eind, dit slaat niet op gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniel, wanneer hij zich weer bekend maakt, maar het gaat over de dagen waarin hij zich niet bekend maakt. Heb je nu? En voor degenen die zeggen, ja maar in Jesaja 63 komt de Heer toch van Edom, dat is toch het eind van de 70ste week, dan zeg ik, ja letterlijk wel, maar overdrachtelijk gebeurt het in onze dagen en specifiek aan het begin van onze bedeling, want overdrachtelijk zei ik toch, overdrachtelijk is Edom gewoon het Joodse volk levend onder de wet. En de zaligheid kwam vanuit het Joodse volk naar ons toe, want de zaligheid werd de heidenen gezonden vanuit Edom. Het is iets moeilijker. Maar die ontleen ik aan de algemene gedachte dat Jacob en Esau tegenover elkaar staan. Dat was ook zo in Malachi 1 vers 1 en 2. Dat Jacob en Esau tegenover elkaar staan. En Jacob is een type van de gemeente en Esau is een beeld van het Joodse volk. En hier staat er, wie is het die van Edom komt? Wel, dat is degene die de zaligheid van Edom kon brengen naar Jacob. En dus van de Joden naar de gemeente, van Israël naar de gemeente, van de Joden naar de heidenen en van de 2 stammen naar de 10 stammen. Kies er maar 1 uit en liefst allemaal. Hebben we die? Dat wil zeggen, dat mag dan letterlijk vervuld worden in de toekomst, je draaien 63, maar het zal wel degelijk, of het wordt wel degelijk vervuld in onze tegenwoordige tijd, maar dan in de overdrachtelijke betekenis van deze toch redelijk bekende termen enzovoorts. En daar gaan deze hoofdstukken dus over. Mocht dat nog niet duidelijk zijn, kan ik altijd nog zeggen, Jesaja 60 vers 1, dan ga ik hier gauw weer weg. Jesaja 60 vers 1, maak u op, wordt verlicht, uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar u weet toch dat die uitdrukking aangehaald wordt in Efeze 5. En daar heet het, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. En wordt het toegepast op onze dagen. Terwijl het ook van toepassing zou kunnen zijn op het Joodse volk Israël, dat in de toekomst alsnog tot geloof zou komen. Omdat over hen het nieuwe verbond aanbreekt, omdat de Messias verschijnt in zijn wederkomst. Het is allebei waar. Het wordt in het midden gelaten hoe dat zit. Het gaat over allebei tegelijkertijd, want u weet, het algemene idee is dat het Oude Testament niet expliciet onderscheid maakt tussen eerste en tweede komst van Christus. Ik zei niet expliciet. Als je het verschil kent, vind je het terug. Dus dan blijkt het er wel geïmpliceerd te zijn, heet dat, impliciet. Maar goed, dat zijn lastige woorden vooruit. Maar je kunt het niet vinden. En het gevolg daarvan is dat dus in dit soort algemene termen de situatie beschreven wordt. En verder is de situatie van toepassing op iedere Israëliet, maar elk mens vandaag, als die vandaag tot geloof komt, maakt de Heer vandaag zich bekend. Het is net zoiets als, dan zal de geest uitgestort worden en dan vragen we ons of wanneer dan zal dat in de toekomst gebeuren, het eind van de 70ste week, want dat blijkt uit Joël 2, of is het in het verleden gebeurd, want het schijnt Petrus te bedoelen in Handelingen 2. En het antwoord is, het gebeurt vandaag, sinds Handelingen 2, om zo te zeggen, en het gebeurt niet eens tot aan het eind van de 70ste week, maar tot lang daarna, want het blijft zo dat ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, dus die geest zal ontvangen. Het gaat gewoon door. Er is geen onderscheid tussen eerste en tweede komst daar. Maar het algemene tendens van die hoofdstukken is inderdaad, de hemel is gesloten. En dus krijg je dat gebed, och dat gij de hemelen scheurdet. Nee, staat te bedenken dat de vele christenen in onze dagen dat niet willen weten, hè? Nou ja, dat niet weten, maar ook dat niet willen weten, dat de hemelen gesloten zijn. Dat hij zich teruggetrokken heeft uit deze wereld. Dat zijn die lui die met een vergrootglas, zal ik maar zeggen, onder de loep de krant lezen en daar allerlei werk van God in menen te ontdekken, in de politieke ontwikkelingen en de verkiezingsverhoudingen in Nederland, dan wel in Amerika, kun je al schelen waar, overal. En als er ergens een aardbeving is, is het ook weer vervulling van profetie en anders wel een waarschuwing van Gods wegen. En dat is ongeveer waar de evangelische tijdschriften mee gevuld worden tegenwoordig, want ik hou het echt wel een beetje bij, maar niet tot mijn genoegen, moet ik u zeggen. Men wil overal het werk van de Heer zien, maar mijn Bijbel zegt dat het niet het werk van de Heer is, de Heer doet dat niet, de Heer heeft zich teruggetrokken. Aan de ene kant als een oordeel, dus zeg maar als een soort straf. Aan de andere kant ook te beschouwen als genade Gods, want zo zegt mijn Bijbel dat. Om de doodeenvoudige reden, als de Heer zich niet had teruggetrokken, maar zich wel had bemoeid met Israël en de volken, zou hij logischerwijze als rechtvaardig God een oordeel hebben moeten brengen meteen over Israël en de volken. En zijn terugtrekken impliceert dat hij dat dus niet doet. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij dus helemaal niks doet, ook niet zegend, want als hij dat zou doen, als hij actief zou moeten worden, zou hij in de eerste plaats een oordeel moeten brengen. En het Nieuwe Testament zegt toch uitgebreid, meteen in de eerste hoofdstukken van de eerste brief, het Nieuwe Testament, ik bedoel Romeinen 1 en 2, dat oordeel in de toekomst zal komen, actief, en dat in onze dagen sprake is van dat hij zich verbergt. En dat er dus sprake is van toorngats. De Heer is boos, bij wijze van spreken. Ik zeg het een beetje zodat het makkelijk voor te stellen is. De Heer is als het ware boos, heeft de deur achter zich dichtgegooid en dat is het dan. En toen was het maar wachten op hoe het afloopt.
Ik heb een vraagje, want in ons leven komt het dus voor dat wij echt wel dingen ontvangen die wij toch met enig recht als zegen beschouwen.
Ja. Ja, maar dat is niet in strijd met wat ik nu zei, omdat onze positie als gelovigen niet een aardse is. De Heer is zich teruggetrokken uit deze wereld, maar wij zijn niet van deze wereld. Dat is Johannes 17. Nee, wij zijn er wel in, maar we zijn er niet van, we horen daar niet bij. Wij zijn getrokken uit het rijk der duisternis, uit de duisternis. De Heer is zich teruggetrokken, de Heer is licht, de deur achter zich dicht, dus is het duister in de wereld. Maar wij zijn niet der duisternis, wij zijn getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. We zijn getrokken, verlost van de macht der duisternis. En we hebben deel gekregen aan de erven der heiligen in het licht, was de bedoeling. Kortom, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, Eustater, Galaten 1 vers 4, en geplaatst in de toekomende. Kortom, wij zijn uitgegaan buiten de legerplaats, maar meer voor de hand ligt natuurlijk toch gewoon te zeggen, Efeze 1 en 2 in het bijzonder, wij zijn met Christus gezet in de hemel, met Christus mede opgewekt en gezet in de hemel en daarna Filippenzen, wij hebben een wandel, een burgerschap, een wandel, een praktisch leven betekent dat gewoon hoor, in de hemel. En op grond van onze hemelse positie, kunnen wij de Heer dienen en mogen wij dus ook wat van de Heer verwachten en maakt hij zich ook aan ons bekend in de breedste betekenis van de term. Dat wil zeggen, hij zegent ons ook, maar het blijft zo dat we geen rechten kunnen doen gelden op aardse zegeningen als zodanig. Dat hij ze ons wel geeft, is niet omdat we rechten hebben, maar dat hij ze geeft, is omdat hij het blijkbaar nodig vindt voor onze dienst aan hem. En andersom, voor zover hij ons die aardse zegeningen niet geeft, is het blijkbaar omdat hij het niet nodig vindt voor onze dienst aan hem. En u weet waar ik dan altijd aan denk, hè? Als ik dit soort dingen zeg. Aan die miljoenen christenen die hun geloof in de Heer Jezus Christus hebben moeten bekopen met executie, met de dood. Enzovoort. De martelaren. Hadden die dan geen recht op aardse zegeningen? Blijkbaar niet, anders had de Heer het wel gegeven. Maar als zij het niet hadden, hebben wij het ook niet. En dat is een historisch argument dus, maar het is ook volstrekt bijbels. Soms ben ik blij dat het historisch argument er is, dat mag eigenlijk niet, maar het onderstreept wat ik nu zeg, daarom ben ik er ook altijd heel gedecideerd in. Dit zijn dingen die berusten niet op wat u of ik denken waar te nemen in onze levens, ze berusten op wat de Bijbel erover openbaart. En die zegt dat de Heer ons geeft wat we nodig hebben voor de dienst aan hem, en dat is het dan. En dat zijn soms aardse dingen, ja. En soms juist niet. Dat had ik nog niet gezegd. Soms juist niet. Maar dat kan ook nog. Dus men zal daar geen recht op laten gelden. Men zal zich daar niet vastbijten. Zoals tegenwoordig heel gebruikelijk is. Maar laat ik daar maar niet op ingaan. Want zo zit het niet. Voor zover wij een verbinding hebben met de levende God, is het omdat wij niet van deze wereld zijn. En omdat we deze oude wereld niet in beeld hebben, zal ik maar zeggen, onze doelstellingen, onze wandel liggen ergens anders. En in die positie zijn wij gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel en in Christus. In de hemel, dus. Want daar is onze plaats. Want God heeft de wereld losgelaten. Hetgeen, zoals u weet, geleid heeft tot het idee dat God niet bestaat. Of dat hij niet meer bestaat, inmiddels is overleden. Of dat hij slaapt. Daar hebben wij op gevonden dat als wij nu maar met zoveel mogelijk mensen, zo lang mogelijk achter elkaar en liefst ook zo hard mogelijk bidden, dan komt hij misschien toch naar de deur. Ik had geen haast niet in gedachten, maar praat me weer. Doet hij misschien toch het raampje open, het venster open, en dat is gewoon niet zo. Zo werkt het niet. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, en al wat wij bidden in zijn naam, hij zal het ons geven, maar dat wordt dus beperkt tot onze hemelse positie en onze dienst aan hem, uiteraard. En wat deze koperen hemel betreft, uit de Nederlandse volksmond, want het is niet een Bijbelse uitdrukking natuurlijk, maar wat deze gesloten hemel betreft, die begint pas weer open te gaan aan het eind van de 70ste week van Daniël, als de Heer en de gemeente geopenbaard zullen worden in deze wereld. En dat betekent meteen dat dan dus een oordeel over de wereld, Israël en de volken, gebracht zal worden, beginnend bij Israël. En in afwachting ervan zijn de vensters des hemels dus gesloten. Dat is, daar ben ik terug in Malachi 3 vers 10. Geef mij die tienden, geef mij wat mij toekomt, zegt de Heer, want zo zou je dan moeten lezen. Geef mij wat mij toekomt en wat we bovendien afgesproken hadden, want het was afgesproken onder de wet, onder de Mozaïsche wet. Beproef mij daarin, of ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels en uw zegen afgieten. Dat zal voor het volk in de toekomst alsnog gebeuren, als het de Heer geeft wat de Heer toekomt. Dat is in de eerste plaats een geopend hart, geloof natuurlijk. En voor zover een individueel mens of een Israëliet of een Jood de Heer geeft wat de Heer toekomt, gaat wellicht het venster des hemels open. Maar ik denk dat het de deur is, want iemand die tot geloof komt vandaag, die wordt verplaatst naar de hemel. Niet vanuit de hemel komt er dan wat naar beneden. Hoewel wij het gemakshalve zo voorstellen, omdat wij onszelf beschouwen als het middelpunt van het heelal. Als de norm. Het komt naar ons toe. Maar in werkelijkheid is het andersom. In werkelijkheid, wij gaan daar naartoe als wij tot geloof komen. Dan worden wij met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Met andere woorden, die vensters des hemels blijven dus toch gesloten in de betekenis die de uitdrukking hier en ook in andere plaatsen in de Bijbel heeft. Ja, Jan. Dat is ook het misverstand altijd in verband met evangelisatie, laat ik het nog maar een keer zeggen. Dat zijn dingen die er kennelijk ingestampt moeten worden. Evangelisatie wordt gedaan doordat men officieel, dus ook een Bijbelse term, uitgaat in de wereld. En daar het evangelie predikt aan mensen die het niet kennen. En hopelijk komen ze dan tot geloof, want dat was de bedoeling. Maar te denken dat het is ten behoeve van de wereld, dat is een misverstand. Want dan had er in de Bijbel moeten staan en God heeft aan de wereld gegeven sommigen tot evangelisten. Maar dat staat er niet, er staat precies het tegenovergestelde. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten. En ook het werk van de evangelist daarvan staat. Het is een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is niet hetzelfde als tot opbouw van de wereld, of tot verbetering van de wereld, of tot openbaring van zijn koninkrijk, of wat dan ook. Het is tot opbouw van het lichaam van Christus en daarom zijn evangelisten aan de gemeente gegeven, want daardoor wordt de gemeente eventueel in kwantitatieve zin gebouwd. En hoewel het in de praktijk een werk is vanuit de gemeente naar buiten, zo ziet het eruit, is het in werkelijkheid een werk dat mensen uit de wereld aan de gemeente toevoegt, precies andersom. En beter kun je het meteen verticaal zien, want het idee is dat het een werk is dat weliswaar hier op aarde gebeurt, maar het resultaat ervan zou zijn dat mensen uit deze wereld worden weggenomen en worden gezet in de hemel met Christus, net als wij. Hebben jullie nog dat we de dingen van de goede kant zien, hè? Nou goed. Beproef mij nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensters des hemels en uw zegen afgieten. Het beeld is ontleend aan de regen die uit de hemel nedervalt. U weet wel, neerslag van enige betekenis heette dat vroeger in de, bij het weerbericht. Hoe lang is dat geleden? Dat hoor je nooit meer, hè? Geen neerslag van enige betekenis of neerslag van enige betekenis. Nee, dan komt dat men niet meer weet wat neerslag is. Douw, regen, hagel, sneeuw, wat het maar is. Maar daar slaat het in de eerste plaats op. En daarom heet het afgieten, want het idee is dat God regen geeft. Dat is ook de reden waarom het zeker in Canaan, Palestina of hoe we het tegenwoordig maar noemen, waarom het daar zo droog is, hè? U weet wel, dat land overvloeiende van melk en honing. Als je er ooit geweest bent, weet je dat er geen land is overvloeiend van melk en honing.
Ik denk dat het ook niet klopt, dat het
helemaal
niet. Het is
een zeker,
het is een
wervelling, dus ja. Het zou eigenlijk voortdurend bedreigen. Ja, maar het gebeurt niet. Het is kurkdroog. Ik heb geloof ik wel eens verteld. Voordat ik er ooit geweest was, heb ik een keer van iemand een filmpje gezien. Die was er wel geweest en er was een Brit, was een Engelsman. En die film die vertoonde hij. Maar die had het raampje van de trein opengedraaid en die camera zo naar buiten gestoken. Dus het hele land komt er zo aan het voorbij schuiven. Zo, heel, komt Israël voorbij voor je kijkertje en zo. Het was allemaal geel. Je kon niet zien wat het was, maar het was allemaal geel. He? Zandkleurig. Kaal. Ik ben er wel van geschrokken. Ik heb wel gelachen om het filmpje, maar ik ben er wel van geschrokken. Goh, ziet dat er zo uit? En zo ziet het er ook inderdaad uit. Keurdroogstoffig enzovoort. Eet. En wij gewoon niet. Groot probleem. Er is geen water. En ze kunnen niet uit de Middellandse Zee halen, want dat is zout. Ze kunnen niet uit de Dode Zee halen, dat is ook zout. Ze moeten het uit de Jordaan halen, er zit bijna geen water in. Dat kunstje van door de Jordaan trekken is een groot kunstje niet meer, dat weet u, hè? Het ziet eruit als een gemiddelde sloot in Nederland. Op een enkele plaats waar ze de toeristen naartoe brengen. Waar het een beetje breed en diep is, zodat Europeanen zich daar in de Jordaan kunnen laten dopen. Dat is net ten zuiden van het meer van Galilea. Daar is het nog een beetje breed, maar daarna is het erg smal, hoor. Er staat bijna geen water in. Als je die brug, die Allenby-brug overgaat, heb je niet het idee dat je over water gaat. Het is een brug, prima, maar water zie je niet eronder. Hooguit wat riet. En zo, er is geen water. Waarom niet? Omdat de Heer het niet geeft. Of het tegenhoudt, of hoe je dat maar zegt. De Heer had beloofd, de vroege en de spade regen. Enzovoort. Nou, er komt helemaal geen regen. Zie. En dus wordt hier aangekondigd, als men hem zou dienen, dan zou de Heer weer regen geven. Dat staat er ook bij gelegenheid, ik weet zo gauw niet waar, het kon wel eens Joël zijn, waar aangekondigd wordt, als Israël weer tot geloof komt, dan zal de Heer weer de regen geven. Ik geloof dat het daar staat. Het regent zoals in het eerst, of zoiets. Staat er wat ongelukkig, maar staat er wel degelijk. En dat zal ongetwijfeld gebeuren. En ik persoonlijk denk dat dat voor nog een paar landen geldt, overigens. Maar goed. Ik zal uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. Schuren hebben de vertalers ingevuld. Doe maar. Vers 11, en ik zal om uwentwil de opeter, dat wil zeggen de sprinkhaan, schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven, want het waren van die plagen, dat was in elk geval Joël 1, sprinkhanenplaag, waar wel vier verschillende woorden voor de sprinkhaan genoemd worden, hier maar eentje maar. Ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat u de vrucht des lands niet verderft, en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen. We zouden niet ziek worden, is geloof ik het idee, maar daar heb ik toch geen verstand van, dus vooruit maar. Zegt de Heere der Heerscharen, en alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Terugverwijzend naar overvloeiende van melk en honing, zo zal het in de toekomst alsnog zijn, en dat zal uiteraard letterlijk het geval zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, in de dagen van, hè? Dat wil zeggen, na zijn wederkomst uiteraard, als er weer een Israëlitische staat gebouwd zal worden, voor alle 12 stammen overigens, dan zal de Heer deze zegeningen uit de vensteren des hemels afgieten en dan zal het land vruchtbaar blijken te zijn. Ik heb met verbijstering in de tijd gekeken. Er was een gids die waar in de woestijn van Judea zelfs. Droge kan je niet hebben. Hij raapte wat zand op van de grond, zo in zijn hand, zo willekeurig. Zo. Een grote ton water op uit zijn bidon. Nee, hij was niet op de fiets, maar ik noem het maar een bidon, ik weet niet veel. Goot er wat water op en na een paar minuten zit er allemaal groen in. Omdat bleek, dat had je niet gezien, wij niet tenminste, dat allemaal tussen dat zand zit wel degelijk zaad. En als je er maar water op gooit, komt het ter plekke uit. Hoe oud dat zaad is, dat mag Joost weten. Heel oud, maar het komt alsnog uit. Het enige wat het land nodig heeft, is een beetje regen. En dan wordt alles groen. Zo werkt het. En dat is niet alleen daar zo trouwens, hoor. Goed. Maar de heidenen zullen u gelukzalig noemen. Dat wil zeggen dat voor de heidenen duidelijk zal zijn dat de Heere der Heerscharen hen zegent zodanig dat Israël weer een lustig land zal worden. Een land waarin men zich zou verlustigen. De bekende, beroemde bergen Israëls waarover de Weet het ook alweer, de spionnen zeggen ze altijd. De verspieders, heet het in de Statenvertaling. Zo hoog opgaan. Het was een prachtig land, het was een zeer te wensen land. Het was een land overvloeiende van melk en honing. Het had maar één bezwaar, er woonden reuzen in het land. Nou ja. Het is zijn heilig land, was de bedoeling. Men zou hem dienen, zo niet, dan niet. Maar dan zegent hier het land niet. En dat ten aanschouwe van heel de wereld. Men ziet uit naar het teken dat het land weer, dat de woestijn heet dat, dat het land weer zal bloeien als een roos, maar men ziet niet het teken, namelijk dat dat nou juist niet het geval is in onze dagen. Het teken is dat de Heer zich verbergt. Anders gezegd, het hele land wordt nat, maar de schapenvacht blijft droog. Maar denk u daar maar eens over na, als u dat wilt tenminste, in de pauze. En zo komen wij bij vers 13 van Malachi 3. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Verwijt is dus dat ze spreken tegen de Heer. En ze spreken sterk tegen de Heer. En de Heer verwijt hen dat en het antwoord is dan, wat hebben wij tegen u gesproken? Ze zijn zich dat niet bewust. Dat heb je met onwetendheid natuurlijk. Men is zich niet bewust. Maar wij als gelovigen zouden weten. Daartoe hebben wij de Bijbel. Opdat wij zouden weten. Enzovoorts. De dingen die ons van God geschonken zijn, zegt 1 Korinthe. Wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, en dan komt een voorbeeld. Het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat we in het zwart gaan en voor het aangezicht des Heren der Heerscharen. Men zegt dus dat het geen enkele zin heeft om de Heer te dienen, omdat het verder toch niks uitmaakt. Maar onder dat dienen van de Heer zou men dan inderdaad verstaan zoals hier heet, namelijk zijn wacht waarnemen. En in het zwart gaan, want zo staat het er ook nog bij, in vers 14 van Malachi 3, zijn wij. En dat is dus een godslastelijke uitspraak. Het is een sterk spreken tegen de Heer, zoals het geformuleerd wordt in vers 13. Want het idee is juist dat als men werkelijk de Heer zou dienen, zou de Heer hen zegenen, zoals in de voorgaande versen uiteengezet. Maar wat zij doen, is, heet hier, zijn wacht waarnemen. In de eerste plaats zeggen ze, het is tevergeefs God te dienen, maar het dienen van de Heer schijnt hier te heten zijn wacht waarnemen. En wat hier vertaald is met wacht, wordt over het algemeen beschouwd als plicht. Dat wil zeggen, de verplichte dingen doen. En dat is dus het leven onder de wet. Waarna de vraag is of de Heer daarmee gediend is. En het antwoord is nee. Als het alleen gaat om werken der wet, alleen om de buitenkant. Wel nu, God kan niet met mensenhanden gediend worden, want God heeft van de mens ook niks nodig. Daar heeft hij ook verder niks aan. Het gaat om andere dingen. Het gaat in de eerste plaats om het hart. Dat heeft alles van doen met de originele functie, de oorspronkelijke functie van Israël, namelijk de functie van priesterlijk volk, waarbij aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. En die woorden Gods, die hebben wel een uitwerking in het praktische leven, in het gedrag van alle dag, dat is ook zo. Er hoorden ook bij het aanschouwelijk onderwijs dat in de praktijk gegeven wordt via de inzettingen van de wet. Dat is wat ons gemakkelijk ontgaat, want ook voor ons Nederlanders blijft de wet dikwijls een verzameling van geboden waaraan men gehoorzamen moet, maar we zouden begrijpen dat alle wetten, en dat zijn niet maar de 10 geboden, maar het is alles wat de wet gebiedt, dat die geboden in de eerste plaats een profetische betekenis hebben, een symbolische mag ook. Het gaat erom dat in die voorschriften het wezen van God en daarmee het handelen van God tot uitdrukking gebracht wordt. De wet is symboliek. spreekt over toekomende dingen enzovoort. In de eerste plaats, zo wordt het in het Nieuwe Testament ook samengevat. Men is meestal geneigd om de uitdrukkingen dan van toepassing te brengen op de specifieke rituelen van de tabernakel en tempeldienst. Maar zo staat het er niet. Er staat gewoon, de wet is een schaduw van toekomende goederen. De wet heeft geen ding volmaakt in zichzelf. De wet is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, of hoe het allemaal genoemd mag worden. Kortom, de wet is een schaduw in dienst, dat is een term die we min of meer aan de Bijbel ontlenen, in de zin van dat het nieuwe verbond zijn schaduw als het ware vooruit werpt. Dat wil zeggen, die vinden we dan al vooruitgeworpen onder het oude verbond. Maar de wet is inderdaad symboliek. En zijn wacht waarnemen, of hem dienen in de zin van zijn wacht waarnemen, namelijk in de zin van doen wat hij gezegd heeft, daar is hij niet van gediend, want gehoorzamen, ongeacht wat uw woordenboek er misschien van zegt, want ik heb het nooit nagekeken, gehoorzamen betekent niet dat men doet wat er opgedragen wordt, maar het betekent dat men hoort naar wat er gezegd is. Dat is gehoorzamen. Luisteren namelijk. Iemand die gehoorzaam is, is geneigd tot horen. Dat lijkt me toch wel duidelijk. Dat dat dan eventueel uiteindelijk inhoudt dat men ook doet wat opgedragen is, dat is inderdaad waar, maar dat is de afgeleide betekenis van de term en eigenlijk een oneigenlijke betekenis van de term, want dat zegt het woord niet. Het woord zegt horen, gehoorzamen enzovoort. Vandaar dat gehoorzamen in de Bijbel synoniem is met geloof. En geloof staat juist tegenover werken. Hebben die nog? Ik bedoel, het zijn begrippen die elkaar raken. En het is inderdaad zo dat geloof ook werken met zich meebrengt. En dat geloof werken produceert. Zodanig dat geloof getoond wordt door de werken. Met dank aan Jacobus. Wij zouden niet alleen hoorders, precies zo staat het er, Jacobus. Wij zouden niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daders des woords. En daarna heet het ook daders des werks. Maar het begint met hoorders des woords. En wat aan Israël verweten wordt, aan Israël en hier aan Joden specifiek, is dat zij bij gelegenheid wel daders des woords zijn, maar geen hoorders des woords. Dat verschijnsel komt ook in onze dagen voor natuurlijk. Want u weet, normen en waarden, dat is een populair onderwerp. En in de praktijk komt het ongeveer hierop neer dat men zou een bepaald gedrag manifesteren. Dat wil zeggen, men zou vasthouden aan bepaalde beginselen, bewijzen van leven, vooral in een sociale context enzovoort. Maar het komt erop neer, als ik het moet zeggen in één of twee zinnen, dan zeg ik, er komt erop neer dat men zou leven volgens christelijke beginselen, maar dan zonder Christus. En dat heeft nog nooit gewerkt. Ik ken mensen die wel Christus hebben, die gelovigen zijn, maar die niet christelijk leven. Hoe wou je aan mensen die niet in Christus geloven een christelijk leven opbrengen? Want vergis u niet, die beroemde naastenliefde enzovoorts, die sociale betrokkenheid en dat soort dingen meer, zijn christelijke beginselen. En je vindt ze ook alleen maar, in het algemeen gesproken, je vindt ze ook alleen maar onder christelijke volken. Is u nooit opgevallen dat er een aardbeving is in Marokko, dan moeten wij hier, wij Westelingen, wij christelijke landen, wij zijn niet zo christelijk meer, maar wij kunnen moeilijk van onze tradities afkomen. Maar in ieder geval, dan moeten wij ervoor opdraaien, moeten wij ze helpen enzovoort. Terwijl die Arabische wereld, die schat hemeltje rijk, maar denk maar niet dat daar geld uitkomt. En dat geldt waar ook ter wereld. Je kunt het dus nooit goed doen. Als er hongersnood is in een of ander Afrikaans land, het ene en het andere meestal, dan denk maar niet dat uit Arabische landen of Hindoestaanse of Boeddhistische landen hulp komt. Het moet bij ons vandaan komen, uit het Westen. En meer specifiek uit Amerika dan, maar ik zeg gemakshalve bij ons. Hè. Daar moet het vandaan komen. En als die hulp niet geleverd wordt, dan wordt het ons kwalijk genomen. En als we de hulp wel leveren, wordt het ons ook kwalijk genomen. Want dan zijn we imperialistisch en bemoeien we ons met zaken die ons niet aangaan. En dan streven we naar de macht overal ter wereld enzovoort. En zo ziet de geschiedenis van de blanken eruit. En dat ik het vertel is omdat ik het laatst tegenkwam in een totaal ander verband, natuurlijk. Want er blijkt ook uit, want het is andersom ook waar namelijk, er blijkt uit dat heel de wereld altijd hulp verwacht van die westerse wereld. Blanke bedoel ik, maar ik wil het niet, niet al te ver mijn nek uitsteken. Maar de hele wereld verwacht van die kant altijd hulp. En hoe dat komt... Nee... Hoe dat komt, je kan maar één conclusie trekken. Die volkeren worden beschouwd als verantwoordelijk. En dus als eerstgeborenen. Dat is de Bijbelse term daarvoor. En dat is nog waar ook. Maar hoe weten ze dat? Denk daar maar eens een poosje over na. Dat moet u mijn woorden niet altijd serieus nemen daaromtrent. Maar denk er maar eens over na. Wat een merkwaardige verhoudingen dat zijn. Maar men is kijk, wat ik nou bedoel is dit. Die christelijke beginselen die zo nodig gepraktiseerd moeten worden, zijn kenmerkend voor het humanisme. Die houden... Er christelijke beginselen op na, zo noemen ze het niet en zullen het waarschijnlijk ontkennen, maar het kan niet ontkend worden, het is gewoon zo. Die houden er christelijke beginselen op na, van medemenselijkheid en zo, het zijn christelijke beginselen in werkelijkheid, maar zonder Christus. En zo zit het met leven onder de wet ook. Wellicht, maar daar hoef je nou niet over te discussiëren, wellicht zou men bepaalde dingen moeten doen en bepaalde dingen moeten laten... Wellicht, maar ze hebben voor God geen enkele betekenis als men handen en voeten beschikbaar stelt voor het werk, maar het hart weglaat. En dat is wat de Heer zegt tot Israël bij gelegenheid. Ze dienen hem met de mond zelfs nog, maar het hart doen ze verre van mij staat. En daar gaat het om. En wat het Nieuwe Testament doet, is slechts dat woord prediken en erop wijzen dat als wij de Heer leren kennen, want dat gaat een hele stap verder, het ligt zelfs op een hoger niveau, als we de Heer echt leren kennen en hij maakt zich in nieuwtestamentische tijd bekend aan zijn broeders, aan zijn grote gemeente of hoe ze maar genoemd mogen worden, dan als we de Heer leren kennen, moet dat logischerwijze, dat kunt u aan uw pedagoog dan wel uw psychiater navragen, dan moet dat logischerwijze tot gevolg hebben dat we ons gaan gedragen zoals hij zich gedraagt. Dat heeft een uitwerking. Dan is hij voor ons een rolmodel. En zouden wij dus navolgers van Christus worden, zei meneer Van Kampen. Ken die ook of niet? Thomas, ja. Akempis. Vandaag niet de berg. Nou, laat maar zitten. Maar dat is het beginsel. En wat hier staat is dat de Joden bij wijze van spreken zeggen... het is te vergeefs God te dienen, vers 14. Want wat nuttigheid is dat wij zijn wacht waarnemen... maar wacht slaat op verplichtingen, heb ik nagezien in het Hebreeuwse woordenboek. Dus ik houd het er maar op dat het dat is. Doen wat er gezegd wordt enzovoort. En dan beklaagt men zich, wij doen dat, maar... Het is te vergeefs, want van God horen we toch niks. Maar het punt is dat men weliswaar bepaalde rituelen volbrengt of een bepaalde levenswijze praktiseert, dat men bepaalde Bijbelse instellingen tot eigen cultuur gemaakt heeft, maar het vult het hart niet, men gelooft het woord van God niet. En dat is kenmerkend tot in onze dagen voor het Jodendom. Je kan bij wijze van spreken, het zou kunnen, kun je respect hebben voordat men trouw is aan de inzettingen en geboden, de vaderlijke traditie, bij wijze van spreken, maar waar we geen respect voor hebben, ik tenminste niet, is dat men dat heeft, maar aan de andere kant geen woord geloven wat de Bijbel zegt, in de praktijk. Men doet alsof. En men leeft eruit. En onder christenen vind je natuurlijk precies hetzelfde. Niet onder allen, maar een grote categorie is net zo. Men claimt de Bijbel, men zegt Bijbels te leven, men heeft overal ook wel een tekst voor, maar men gelooft nooit wat er staat. En daarom zijn we ook met betrekkelijk weinig mensen hier aanwezig, zo werkt zoiets. Moet ook in Drachten moeten, en omgeving mag ik wel meerekenen blijkbaar. Er zijn toch veel meer gelovigen, zou je denken. Maar belangstelling voor het woord Gods. Nee, belangstelling voor het eigen leven. Dat heeft men. En als je daarover spreekt, zeg ik altijd, dan krijg je een groot publiek. En als je dat predikt in je gemeente of wat er vandoor moet gaan, dan groeit die gemeente wel. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Maar de realiteit is anders. Het gaat niet om dat uitwendige, het gaat om het inwendige. En daarom dus je dit soort uitspraken. Het is te vergeefs God te dienen, met handen en voeten dus. Want wat nuttigheid is dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heren der Heerscharen. In het zwart gaan, ja. Zwartachtig zijn, of hoe men die term maar zou moeten vertalen. Eigenlijk betekent het in de rouw zijn. Maar in het algemeen, in de brede betekenis, betekent het dat men zich beperkt tot, dat men afstand doet van, enzovoort. Dat is het kenmerk trouwens van alle religie. Men mag een heleboel dingen niet, men neemt ergens afstand van. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook symboliek, want zwart is tegenovergestelde van wit. Zwart komt overeen met duisternis. En het is het tegenovergestelde van wit, namelijk licht. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Men gaat in het zwart. Het is de uitdrukking van rouw, namelijk van beperking, van dat men iets kwijt is, dat men dingen heeft losgelaten, al of niet vrijwillig. Maar tegelijkertijd is het een uitbeelding van de duisternis waarin men verkeert en waarin men leeft. Zo werkt zoiets. Nou ja, je hebt tegenwoordig ook mensen die zijn kluizenaars en die lopen in het oranje rond. Of het is rood geworden tegenwoordig, geloof ik. Anders dachten ze dat het met voetballen te maken had. Maar vroeger, die club die ging toch in het oranje? Ja, het is geloof ik nou rood geworden. Maar goed, weet ik veel. Maar dat is om eens een keer iets nieuws te bedenken. Want normaal is het zwart. Desnoods grijs ter onderscheiding. Laatstelijk vernomen op Schiermonnikoog, als u dat wat zegt. Nee? Oh. Schiermonnik, dat zijn grijze monniken, ja. Maar goed. Maar normaal gesproken, men kleedt zich in het zwart om dat tot uitdrukking te brengen. Dat men afstand heeft genomen van de wereld als zodanig. Maar in werkelijkheid is de uitdrukking van de duisternis waarin men verkeert. Vers 15. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Er staat feitelijk drie keer dat er mensen zijn die de Heer niet dienen, die niet in het zwart gaan, kortom, die niet zijn wacht waarnemen, die zich niks aantrekken van God en zijn gebod, want dat is de Nederlandse uitdrukking daarvoor. En niettemin zijn zij gelukzalig, worden gebouwd, dan wel ontkomen. Dat wil zeggen, het gaat hen voor de wind. Gaat hen voorspoedig. Dat is een uitdrukking die op vele plaatsen tegenkomt. In prediker, in de psalmen trouwens ook vele malen. Zo is het ook dikwijls. Dat vaststellen heeft ook niet zoveel zin overigens, want soms gaat het, degene die juist religieus zijn, gaat het ook voor de wind. Alleen de Joden niet, in dit geval. Wat de Bijbel erover zegt, is gewoon dat het geen verschil maakt. In onze dagen althans niet. Als je iemands godsdienst en iemands materiële voorspoed met elkaar vergelijkt, zal blijken dat er geen enkel verband tussen is. Wel gelukzalig zijn de goddelozen, zegt de Bijbel, zegt een van de psalmen, want ze hebben geen banden, die kan ik onthouden. Maar goed. Ook geen cassettebandjes, nee. Dat wil zeggen, ze hebben geen verplichtingen. En dus zijn ze vrij, enzovoort. Maar wat de Bijbel erover zegt, is dat dat helemaal niks uitmaakt. Neem dan maar weer Romeinen 1 en 2. God heeft de wereld losgelaten, de wereld is in duisternis. Maar, zegt Romeinen 2 inmiddels, maar, vers 5, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal na zijn werken. Dat wil zeggen, dat oordeel Gods komt alsnog. En het idee van God straft onmiddellijk is 100% onjuist. Want dat doet hij nou juist niet. Het oordeel komt later. Je leest het ook in 2 Petrus 3. Waar staat, waar gevraagd wordt naar, hoe zit het dan? De Heer had toch beloofd dat hij zou oordelen. Dat heet dan dag, hè? Waar blijft die dag des Heeren? Waar blijft de belofte zijn toekomst? En het antwoord is, althans een van de antwoorden die daar gegeven wordt, is: God is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. En dus achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Maar meteen eroverheen, maar de dag des Heeren zal komen. En het oordeel had, waardoor uiteindelijk zelfs heel de schepping zou vergaan en de elementen zouden branden en versmelten enzovoorts. Dat God nu niet oordeelt, doet weinig ter zake. Hij heeft de tijd. En daartoe zullen dus de goddelozen ook inderdaad opgewekt worden en voor God staan om door hem geoordeeld te worden. En dat staat hier ook in de volgende vers hier in Maleachi. Vers 16, als dan spreken die de Heere vrezen, als dan wil zeggen ooit een keer in de toekomst, spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. Heb je die? Ooit een keer zal men vaststellen dat God wel degelijk oordeelt en ook inderdaad beloont. Want daar gaat het om, dat gebeurt niet vandaag, zeker in onze tegenwoordige bedeling niet, maar ik wijs erop dat de prediker, en dat is oud-testamentische tijd, precies hetzelfde zegt. Die zegt ook, nou ja, dat, aan de buitenkant kun je het niet afzien, het gaat de goddelozen voor de wind. En degenen die de Heer dienen hebben het soms slecht en andersom, je kunt er niet van op aan. Maar, zegt ook de prediker, er komt een tijd waarin men in het gericht zal staan en dan zal de Heer oordelen. Dat wil zeggen, het is een beetje een rare gedachte te veronderstellen dat de Heer meteen acuut zou reageren op elke stap die wij doen. Net zo min als dat hij een goede stap beloont, om zo te zeggen, net zo min oordeelt hij een misstap. Bovendien, als er geen verschil zou kunnen bestaan tussen goede stappen en misstappen, hoe zouden wij dan opgevoed moeten worden? Nee, hoe zouden wij dan wat leren? Hebben die nog? Ik zeg altijd, als je volwassen wil worden, dan moet je af en toe eens een keer een paar dingen gedaan hebben die niet mochten. Niet dat ik het aanbeveel, maar ons overkomt het nou eenmaal en wij leren ervan als het goed is. En dat we af en toe de verkeerde weg inslaan en zo. Ja, natuurlijk. Als dat niet zo was, hadden we ook geen herder nodig. Toch? Die op de kudde toeziet en bij gelegenheid de schapen weer eens bij elkaar zet enzovoorts. Of dat ene schaap, dat bent u dan waarschijnlijk. Maar goed, hè? Nou ja, of ik vooruit. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Zo werkt dat. En daar leren wij van. Was de bedoeling? Ik zeg altijd, de Heer heeft Paulus jarenlang de verkeerde weg laten lopen en daar had hij een goede reden voor om dat te laten gebeuren. Niettemin deed de Heer toch wat van hem verwacht mocht worden, Paulus die oprecht was, inderdaad van zijn verkeerde weg afhalen. Maar hij heeft hem er zo lang op laten lopen, dat geen haar op zijn hoofd er ooit meer aan zou denken om die weg in te gaan. Heb je dat nog? Daar was hij dus vervolgens immuun voor die weg van de wet bedoel ik. Hij wist waar het een mens brengt, maakt hem tot een vijand, een vervolger van de Heer Jezus, die uiteindelijk zei, wat vervolgt gij mij? En zo lang heeft de Heer het laten gebeuren. Maar dat had uiteraard een opvoedkundige werking, om zo te zeggen. Paulus heeft daarvan geleerd, en zo is het met ons allemaal ook. Stel je voor dat de Heer meteen in zou grijpen als je hem met zijn been de verkeerde kant op zou zetten. Dan blijf je altijd onvolwassen, dan leer je niks. Zo is het maar net, maar dat oordeel, die afrekening, komt aan het eind in elk geval. Niet in het heden primair, maar in de toekomst. En dus als dan, want dat is wat als dan betekent, ooit een keer, zullen degenen die de Heere vrezen spreken tot elkaar, de Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, een boekhouding. U weet, er worden wat boeken in de Bijbel genoemd. In elk geval, de Bijbel zelf is één zo'n boek. Wij kennen trouwens ook het boek des levens. En wij kennen ook het boek der werken. Dat wordt nergens expliciet genoemd, maar het wordt geïmpliceerd in Openbaring 20 zal het wel wezen. Openbaring 20, waar kort het laatste oordeel beschreven wordt. En waar gezegd wordt dat iedereen ooit zal staan voor de troon van God. In vers 12. En waar dan staat, en de boeken werden geopend, meerdere. En een ander boek werd geopend dat des levens is. Hoeveel boeken heb je dan?
Drie.
Drie, ja. Ja. De boeken werden geopend, zijn er minimaal twee. En een ander boek werd geopend dat des levens is. Dan heb je er drie. Het boek des levens was in Openbaring al een paar keer eerder genoemd. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Ja, worden ze nou geoordeeld uit wat in de boeken geschreven is, of worden ze geoordeeld naar hun werken?
Hetzelfde. In de boeken gaan werken.
Dat moet hetzelfde zijn en dus moeten die werken in die boeken staan. Nou, waarschijnlijk niet in het boek des levens. Dat andere boek zal het moedbijbel zijn, want er staat ook ergens dat met name de Joden zouden geoordeeld worden door Mozes, dat wil zeggen vanuit de wet en dus vanuit de Bijbel, in het algemeen gesproken. Dan heb je de Bijbel, het boek des levens, dus dat een derde boek is, en er is een derde, zal dat het boek der werken zijn. En het idee is dus, ik denk dat het niet meer is dan een idee. Wat is een boek eigenlijk voor een ding? He? Wij leren dan, dat kan ook nog een boekrol zijn, dat kan ook een boek zijn ingebonden, het kan ook nog een boek zijn als het een losbladig systeem is. Dat is een contradictio in terminis, maar dat doet er nou niet toe. Maar een boek kan ook zijn een floppy, maar dat is alweer ouderwets natuurlijk.
In het Engels heet een luisterplaat een album.
Heet een album, ja, dat is een boek. Ja, een cd noemen ze ook zo trouwens, een album. Een verzameling van werken, dat zijn werken namelijk, die daarin vastliggen. Zie? En het gaat er maar om dat die dingen vastliggen. Misschien is het wel een film. Misschien is het wel reproduceerbaar. Misschien kun je in de toekomst alsnog kijken naar je eigen werk. Dat is wat een boek is. Waar het om gaat is dat het geregistreerd is. Hebben jullie nog? Dat is waar het om gaat. En het idee blijft dus dat die werken niet vergeten worden, zodat ze niet in het oordeel kunnen komen, maar ze worden vastgelegd en ze worden alsnog geoordeeld. En onze troost is dat de werken die wij gewoon naar het vlees gedaan hebben, daar niet bij horen, want dat zijn de werken van de oude mens. En dat is per definitie zonde. Dat is weggedaan al. Zodat overblijft de werken des geloofs, de werken die voortkomen uit de nieuwe mens, die staan in de boek en die zullen dus beloond worden in ieder geval, wat ons betreft. Maar andere kant. Wij niet, nee. Wij komen hier sowieso niet voor, maar het is natuurlijk de beschrijving van het algemene beginsel, zonder onderscheid te maken tussen de gemeente en alle anderen. Het algemene beginsel is dat er is een oordeel naar werken. Dat geldt voor ons ook. Dat heet dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dan gaat het ook om werken. En daar zullen de werken die wij gedaan hebben, die voor God tellen, zullen beloond worden. Maar de werken van het vlees, van de natuurlijke mens, zijn er dan niet. Hè? Die worden verbrand, staat er. Dat is er niet meer. En ook niet vastgelegd, dat is voorbij. Er wordt ook niet toegerekend. Maar van ongelovigen kan in elk geval gezegd worden dat de werken die zij deden als ongelovig, omdat zij ongelovig waren, namelijk voortkomend uit hun ongeloof, dat die wel degelijk geoordeeld zullen worden. En als het dus gaat om de weg van de goddelozen enzovoorts, wel, dat wordt wel degelijk geoordeeld. En daarmee is niet, maar goed, dan kom ik buiten mijn onderwerp, maar is niet in het algemeen ben bedoeld de zondige daden die mensen, ongelovigen, nou eenmaal verricht hebben, want voor zover het gewoon voortkomt uit het oude vlees, om zo te zeggen, zijn die zonden heus weggedaan, hoor. Maar dat wat gedaan wordt in opstand tegen God, dus voortkomend uit ongeloof, zal wel degelijk geoordeeld, namelijk bestraft worden. Dat is ook wat hier staat natuurlijk. Werken zullen geoordeeld worden. Het zij positief, het zij negatief. Ze zijn niet weg, ze worden niet vergeten. Daarom hoeven ze ook niet bestraft of beloond te worden. Tijdens ons leven hier, dat is die denkfout die men maakt, hè. Men verwacht dat God ons oordeelt of beloont nu in dit leven. Maar waarom verwacht men dat eigenlijk? Omdat men kennelijk niet praktisch gelooft dat hierna nog wat komt. Anders zegt men gelooft niet werkelijk in de opstanding. Daar komt het op neer dan. Wel theoretisch misschien, maar in de praktijk niet. Maar als wij in de praktijk geloven dat we eeuwig leven hebben ontvangen, dat onze toekomst wacht bij de Heer, een hemelse toekomst nog wel en bovendien een erfenis, dan zit je er heus niet op te wachten. Het lijkt mij dat de Heer je hier beloont of dat de Heer je hier bestraft of wat dan ook maar. Dat hebben we alle tijd. En dat is natuurlijk wat hier naar voren gebracht wordt en niet voor het eerst. Zoals gezegd, in de prediker wordt het ook verscheidene malen genoemd en daar mag je het natuurlijk ook verwachten. Kortom, gaat niet om het resultaat hier primair, gaat om het uiteindelijke resultaat. En daarom, men zou niet op grond van de verschijnselen conclusies trekken, dat is wat deze Joden hier deden, via deze vragen en antwoorden, zo van wat nuttigheid is het, want het is te vergeefs, het leidt toch tot niks, dat is kortzichtig. Om het zo te zien, want het zal anders blijken te zijn. Als dan. Als dan zal men weten dat de Heer toch hoort, dat de Heer toch opmerkt. Er is namelijk een gedenkboek voor zijn aangezicht, dat wil zeggen speciaal voor hem is dat er, is voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heer vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. Dat is het antwoord op de vraag. Nou ja, voor zover het een vraag was, wat nuttigheid is het, hè? Wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen? Nou, als men werkelijk trouw is aan de Heer, dat heeft inderdaad nut, want de Heer zal belonen. Wanneer, doet er niet toe, maar het zal een keer gebeuren. En te dien dagen, staat er dan ook in vers 17, zij zullen, zegt de Heer de Heerschare, te dien dagen die ik maken zal, mijn eigendom zijn. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, heet dat bij een andere gelegenheid en zelfs in onze zangbundel. De uitdrukking heeft echter een wat andere betekenis. Het is niet zozeer de verwijzing naar een tijdstip of periode, het woord dag, maar het is de verwijzing naar de andere toepassing van het woord dag, namelijk oordeel. Dat weet u langzamerhand, hè? De dag is licht en licht oordeelt. De dag brengt aan het licht. En dus zou men dat woord dag hier interpreteren als oordeel, zoals het in sommige gevallen ook daadwerkelijk vertaald wordt in de Bijbel. Dan valt het ons dus niet op. Maar dan staat er het woord dag en is vertaald met oordeel. Dat is kennelijk de strekking van deze uitdrukking hier. En die ik maken zal, wel maken is hetzelfde als doen. En dus gaat het gewoon over het oordeel dat hij maken zal. Het oordeel dat hij doen zal. Dat dat ook op een bepaald tijdstip is, is vanzelfsprekend. Geldt voor alle dingen. Het is altijd op een bepaald tijdstip. En daarom valt het ons niet op dat deze term eigenlijk iets anders betekent. Het gaat niet om een tijdstip, het gaat erom dat de Heer zal oordelen. En zo past het ook veel beter in het verband. Zij zullen, zegt de Heer de Heerscharen, in dat oordeel dat ik brengen zal, want zo noemen we het dan, oordeel dat ik doen zal, mij een eigendom zijn, of mij tot eigendom zijn. En wat ik nou vertel over deze term dag hier, geldt voor al die uitdrukkingen met zo'n toevoeging, hè. De uitdrukking te dien dagen, of wat dacht u van in die dag, uit bijvoorbeeld in elk geval de tweede Timotheusbrief. In die dag, nog wat brieven trouwens, welke dag? Je moet gewoon lezen in dat oordeel. Welk oordeel? Nou ja, dan heet het de dag van Christus, maar dat is het oordeel van Christus. Het heet de dag des Heren, maar dan is het oordeel van Jehovah. En het heet de dag Gods, dan is het oordeel van God als de schepper die een oordeel brengt over de gehele oude schepping. 2 Petrus 3. enzovoorts. En die termen komen nogal eens voor natuurlijk. Het is niet maar een tijdstip, het is zijn oordeel. En dat geldt voor de andere uitdrukking ook, maar die kennen wij in het Nederlands niet. Dat heet de dag des mensen. Maar die komen wij in het Nederlands in onze Bijbels niet tegen, want daar is het vertaald met oordeel. Ja, het is vertaald met oordeel. Dat is in 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4. Vers 3. Doch mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld word. U weet, de Korintiërs hadden nogal een oordeel over de apostel Paulus. Ze blieven hem niet. En Paulus zegt, nou ja, dat vind ik niks, daar trek ik me niks van aan, dat betekent voor mij niks. Want het gaat erom hoe de Heer hem zou oordelen. Hè? Dus zegt hij, doch mij is voor het minste dat ik door jullie geoordeeld word of door een menselijk oordeel. En de vertalers konden geen kant op, ze moesten het wel met oordeel vertalen, maar er staat gewoon dag. Heb je dat? En daar heb je dus de dag des mensen. En de term is in Nederland bekend geworden door de titel van een boek van Philip Morrow. Dat heette zo. Maar die is ontleend dus aan een Engelse Bijbelvertaling. Dus die komt met de dag des mensen. Zo heeft men toen ook vertaald. Ja.
Hoe komt men bij de naam de jongste
dag? Oh, dat weet ik niet. Dat had de laatste dag moeten zijn volgens de Statenvertaling. Ten laatste dagen. De term jongste dag ben ik in de Statenvertaling nooit tegengekomen. Staat in NBG? Maar de term is toch ouder dan NBG? Nou ja. Weet niet, maar het heet ten laatste dagen in het Johannes-evangelie. Maar ook dat is oordeel, hè? De jongste dag. Jongste oordeel, laatste oordeel. Maar hier heb je dus een menselijke dag. Dat staat er ook letterlijk. Maar men heeft het niet anders kunnen vertalen dan zo. Blijkt ook uit het verband. Ik ben niet geïnteresseerd in jullie oordeel over mij of een oordeel door de mens in het algemeen. En dat heet dan dag des mensen of menselijke dag. En ook niet van mezelf, zegt hij. Ja, ik oordeel ook mijzelf en niet, en zo verder. De Heer zal dat doen. En dat het woord dagen van doen heeft met rechtspraak, dat weet u. Dagen, dagvaarden en dat soort dingen, dat weet u langzamerhand. Dus terug naar Malachi 3. Zij zullen, zegt de Heer de Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal. Dat wil zeggen, in het oordeel dat ik doen of brengen zal, zullen ze mij een eigendom zijn. Ik had het vertaald met zullen ze mij tot eigendom of ten eigendom zijn, want daar komt het in de praktijk op neer. Waarbij het nog aardig is te vermelden, maar ik moet dringend ophouden natuurlijk, dat woord eigendom ontleend is aan Exodus 19... Wanneer gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen, zult gij mij ten eigendom zijn uit alle volken. Maar ik moet erbij zeggen dat dat eigendom een wat zwakke vertaling is. Ik weet ook geen betere. Het is wat het betekent, eigendom, maar dom is een beetje dom. Dom had eigenlijk schat moeten zijn. Dat wil zeggen, dat woord eigendom is de aanduiding van wat elders in de Bijbel heet een schat. Namelijk iemands persoonlijke rijkdom, iemands persoonlijke rijke bezit. Wij hebben daar niet één woord voor, denk ik. Of het zou toch schat moeten zijn. Maar dat is wat eigendom is. Het gaat niet maar om het bezit, het blote eigendom heet dat in juridische stukken. Maar het gaat erom dat het een schat is. En dat is van belang om te weten, want de uitdrukking, zoals gezegd, wordt in Exodus 19 vers 5 gebruikt voor Israël. De Heer zegt, gij zult mijn persoonlijke schat zijn. Het wordt daarna in Deuteronomium enige malen herhaald. En in de psalmen komt het trouwens ook voor. Maar van belang is dat wij weten dat het ook genoemd wordt in Matteüs. Dat is dan in het Nieuwe Testament. En daar wordt het niet vertaald met eigendom, maar inderdaad met schat. Dat is de gelijkenis namelijk in Matteüs 13 van de schat in de akker. En de akker is de wereld. Dat was bij die voorgaande gelijkenissen zo namelijk. staat erbij. Akker, in verband met de gelijkenis van de zaaier en meer in bijzonder die van het onkruid. De akker is de wereld, maar de volgende gelijkenis vertelt over een schat in een akker. En dat woord schat moet je weten. Je zoekt het op in je Bijbel, dan blijkt het Israël te zijn. En die is verborgen in de wereld. En zolang de gelijkenis voortduurt, blijft die schat erin. Het is nooit opgevallen dat de gelijkenis geen eind heeft. Hij houdt wel op. De schat wordt niet opgegraven. Iemand verwerft de akker. Terwille van de schat verwerft hij de akker. En daar houdt de gelijkenis op. Daar is ook een goede reden voor. Aan het eind van de avond dan even. Dat is een goede reden voor om de gelijkenis te gaan over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar als de schat eruit gehaald wordt, dan is er niet meer sprake van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dus daar houdt de gelijkenis gewoon op. En de Heer Jezus heeft het eigendom verworven over heel de wereld, als de zoon des mensen, de zoon van Adam. Alle dingen zijn voeten onderworpen, enzovoorts. Maar in de eerste plaats dan toch, die gaat in die akker, maar die blijft er nog even in zitten, maar hij weet ervan, en wij ook. Ja. Nou, geldt niet voor de gemeente uiteraard. Want de gemeente is niet verborgen in de wereld. Toch? Wij zijn met Christus verborgen bij God, volgens Colossens 3. Maar wij komen aan de beurt in de daaropvolgende gelijkenis, want dan gaat het over de parel van grote waarde, die zich dan dus al niet meer in de zee bevindt, als die verkocht wordt, als u begrijpt wat ik bedoel. En de zee zijn weer de volkeren, daar komen wij wel vandaan, maar daar zijn wij uitgehaald. Die parel van grote waarde is dus de gemeente. En ze lijken erg op elkaar, maar dat wist u al natuurlijk, hè? De gemeente en Israël. De parel en de schat, de gelijkenissen lijken hetzelfde te zeggen. En toch gaat het over iets verschillends. Het beginsel blijft inderdaad gelijk. Maar ooit een keer in de toekomst zal de Heer komen. Als antwoord op de vraag, waar blijft die God des oordeels? Uit het laatste vers van hoofdstuk 2. Wel, hij zal komen, maar om te oordelen in de dag zijner toekomst. Dat is inmiddels 3 vers 2. En wie zal bestaan in die dag des oordeels? En uiteindelijk aan het eind van hoofdstuk 3 lees je dan, er zijn er die bestaan zullen. Namelijk degene die werkelijk de Heer gediend hebben. Die zullen zijn schat, zijn eigendom zijn, kortom, dat is het echte Israël. En zegt de Heer, ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient, want Israël zal tot zoon gesteld worden, eveneens, in de toekomst, maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dit profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we daaruit mogen leren en bijzonder mogen leren dat het niet gaat om de uitwendige dingen primair, maar dat het gaat erom dat uw woord in onze harten geplant wordt, waar het zou vrucht dragen en waar het onze zielen zou zalig maken, opdat we u zouden dienen en opdat we uw wacht zouden waarnemen, opdat we daadwerkelijk onze levens zouden stellen tot levend heilig God welbehagelijk offer. We danken u, Vader, te mogen beseffen dat dat niet langs de uitwendige weg tot ons komt, maar in tegendeel, het komt tot ons doordat u uw woord in onze harten plant. Wij danken u daarom dat u schijnt met uw licht in onze harten, omdat we daardoor onze Heer en Heiland mogen leren kennen die beeld Gods is en omdat we vervolgens in zijn voetsporen des geloofs zouden wandelen. Wij danken u dan voor deze avond waarin we uw woord mochten openen en de dingen mochten bezien vanaf uw kant en niet van onze eigen aardse positie uit, maar van uw hemelse positie. U die het overzicht hebt over de tijd, over de geschiedenis en die ons inderdaad een rijke toekomst belooft vanwege dat gedenkboek. Wij danken u dan, Vader, dat we mogen weten dat onze werken gedaan in dienst van u niet ledig zullen weerkeren, maar dat u een beloner bent van degenen die u ernstig zoeken en dat de arbeider zijn loonswaardig is. Wij danken u daarom dat we ons aan u mogen toevertrouwen en mogen uitzien naar die dagen waarin u zult verschijnen om oordeel te brengen, weliswaar over de wereld, maar ook om de uwen, om die zonen hun erfdeel te geven. Wees u dan ons nabij, opdat u ons zou leiden naar die erfenis. Amen.